NPO Radio 1. VPRO.
Bureau Buitenland. Met Chris Keijne.
Mocht er meer nieuws zijn over de aanslag in Berlijn, dan hoort u dat bij ons natuurlijk. Maar vooralsnog richten we de blik dit half uur op andere wereldzaken. Want bedreigingen komen en bedreigingen gaan. Al zijn sommige behoorlijk hardnekkig. Maar over het Zika-virus dat een jaar geleden tot paniek leidde, horen we niet zo heel veel meer. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Zometeen onderzoeken we per reportage hoe het nu gaat met de Braziliaanse moeders en hun als gevolg van dat Zika-virus misvormde kinderen. Een jaar nadat de Zika-epidemie met name in dat land voor grote onrust zorgde.
Quantos kilos ela tem agora? Hoeveel weegt ze nu? Dik een jaar oud?
Ela tá com 7.
7 kilo. É pouco, né? Dat is weinig.
É muito pouco.
Ja, dat is zometeen. En we gaan naar het wat inwonertel betreft vierde land van Afrika dat op de rand van de revolutie zou kunnen balanceren. Twittert u mee, @BBVPRO.
Il n'est pas, il ne peut pas faire arriver, il ne peut pas déborder ce niveau-là. C'est que moi je voulais dire, sa mandat a pris fin, il faut qu'il puisse quitter notre pays.
Traangas, arrestaties en zelfs kogels houden hen niet tegen. In alle hoeken van de Democratische Republiek Congo trokken vandaag boze burgers de straat op om te demonstreren. Vandaag is het Joseph Kabila's eerste dag in dat land als onrechtmatige president. Na 2 mandaten had hij de macht gisteren over moeten dragen, maar van verkiezingen is het zelfs niet gekomen. 3/4 van de Congolezen willen dat Kabila aftreedt, maar daar lijkt hij zich niets van aan te trekken. Ik spreek erover met Nadia Ntsai van Pax Christi en Broederlijk Delen. Goedenavond, Nadia.
Goedenavond.
Jij volgt het nieuws in Congo op de voet vanuit België waar je woont. Maar de sociale media lagen bijvoorbeeld in het hele land plat vandaag, heb ik begrepen. Hoe heb jij het gevolgd?
Ik heb geluk gehad omdat ik in contact ben met een aantal jongeren in Kinshasa die toch een oplossing gevonden hebben om toegang te hebben tot sociale media. Vooral Twitter, Facebook, maar ook WhatsApp. Dus we slagen erin om toch nog min of meer te blijven communiceren met een aantal jongeren in de hoofdstad Kinshasa.
En wat is het beeld wat daaruit opreist, uit dat contact? Want alle ogen waren vandaag op de straat gericht. Hè. Gisteren had Kabila af moeten treden. De oppositie had opgeroepen om vandaag grootscheeps te demonstreren. Is dat gebeurd?
Het is een beetje moeilijk om te zien in welke mate de Congolezen op straat gekomen zijn. Omdat er toch een gekozen is voor een iets andere strategie. Er is geen sprake van heel grote betogingen. Maar mensen hebben er eigenlijk voor gekozen om vooral op niveau van gemeentes en van wijken te betogen in kleine groepjes. En sinds eind van de dag van gisteren zien we toch wel dat in verschillende wijken van Kinshasa dat jonge mensen op straat gekomen zijn. Maar het gaat vaak over iets kleinere groepen en niet zozeer over één grote massabetoging.
Nee, en dat zegt misschien niet iets over de sterkte van het protest tegen het feit dat Kabila, ondanks het feit dat hij daar grondwettelijk niet toe gerechtigd is, gewoon aangebleven is. Jij was onlangs nog in Congo. Als je met mensen spreekt daar, wat is eigenlijk de belangrijkste reden waarom ze willen dat Kabila nu aftreedt?
Ja, ik was recent in Oost-Congo en begin dit jaar was ik in de hoofdstad Kinshasa. En ik denk dat het protest vandaag, de directe aanleiding van dat protest is het feit dat president Kabila geen verkiezingen georganiseerd heeft, zoals de grondwet voorziet. Mm. En dat hij eigenlijk niet is opgestapt. Dat is een directe aanleiding. Maar er zijn ook onderliggende oorzaken. En dat is vooral de sociale situatie. Het bleek ook zojuist in het fragment, in het videofragment. De mensen zijn heel erg ontevreden omdat president Kabila in 15 jaar tijd er niet in geslaagd is om hun sociale situatie te verbeteren. Er is een probleem op vlak van onderwijs, gezondheidszorg, een heel grote jongerenwerkloosheid. Dus mensen zijn heel sterk gefrustreerd omdat Kabila vooral zichzelf en zijn entourage verrijkt heeft, maar geen rekening gehouden heeft met een heel groot deel van de Congolese bevolking.
Ja. En in hoeverre heeft hij hen daarin teleurgesteld? Hij is in 2006 is die gekozen. Wat misschien wel de eerste min of meer vrije verkiezingen in de Democratische Republiek Congo sinds de onafhankelijkheid waren. Hoe hoog waren de verwachtingen toen gespannen van hem?
De verwachtingen waren zeer hoog gespannen, zeker in het oosten. President Kabila is officieel ook afkomstig uit het oosten. Hij is, uit zijn biografie blijkt ook dat hij in Zuid-Kivu geboren is. Ik was in Zuid-Kivu, ik heb daar ook kunnen spreken met een aantal mensen in zijn regio, in Fizi, in de streek van Fizi. Mm. En me hoort ook wel, mensen hadden heel veel verwachtingen naar Kabila toe. Hij heeft ook heel veel beloftes gedaan in 2010. Als het gaat over het aanleggen van bepaalde wegen. Hij heeft dat allemaal niet gedaan. En dat verklaart ook een beetje vandaag het protest. Hij wordt vandaag eigenlijk afgerekend op het feit dat hij die sociale situatie niet heeft kunnen verbeteren.
Nee. Nu is er vrij veel bekend over de mate van zelfverrijking van Kabila en zijn entourage. Er is ongelooflijk veel informatie over bedrijven die zij zouden bezitten. In met name de Amerikaanse media is daar veel over gepubliceerd. In de New York Times stond dit weekend ook een interessant stuk waarin Kabila eigenlijk wordt neergezet als een bange man die eigenlijk zijn paleis niet meer uit durft te komen. Die vooral nog met wat overgewicht achter zijn PlayStation zit en die misschien best weg zou willen, maar die eigenlijk niet weg kan. Wat is dat verhaal precies?
Ja, ik denk dat als we naar de situatie vandaag in Congo kijken, dat uiteraard heel veel aandacht is nu gefocust op de president. Ja. Maar uiteraard, Kabila heeft ook een entourage. En het zou best kunnen dat hij zelf misschien eerder zou willen opstappen. Maar hij zit ook ergens gevangen in een web van allerlei financiële, economische, politieke, militaire belangen, waardoor het heel moeilijk is voor hem om de macht af te staan. Maar wat toch wel problematisch is dat hij alle vertrouwen kwijt is van de Congolese bevolking en dat hij ook niet communiceert met die bevolking. Ja. Er zijn vandaag minstens 20 doden gevallen in de hoofdstad Kinshasa. De president heeft zich al een aantal weken niet meer uitgesproken. Hij heeft de natie niet meer toegesproken. En dat is toch wel problematisch. We zien dat er echt een breuk is tussen de president, die onwettelijk is, en het Congolese volk.
Ja, toch heeft hij geprobeerd met wat tactisch manoeuvreren de afgelopen maanden om de oppositie uit elkaar te spelen. Dat is hem gedeeltelijk ook gelukt. Hè. Hij heeft gisteren om 11:55, dus 5 minuten voordat zijn officiële mandaat afliep, gisteravond heeft hij een nieuw kabinet gepresenteerd met ik geloof 67 ministers of zo. Dat lijkt me ruim genoeg. Met veel plekken voor een deel van de oppositie. Hè. Lukt hem dat om die oppositie uit elkaar te spelen?
Ik vrees ervoor dat de nieuwe regering eigenlijk een onvoldoende maatregel is om de crisis te gaan bestrijden. Het is trouwens ook een illustratie van puur politiek surrealisme dat president Kabila eigenlijk gisteren in geslaagd is om een regering te benoemen, juist op het moment dat heel veel mensen op straat begonnen te komen. Er zijn een aantal opposanten opgenomen in deze nieuwe regering, maar de grote opposanten, de twee grote opposanten, namelijk Etienne Tshisekedi en Moïse Katumbi, zitten niet mee in die regering of hebben toch geen aanhangers die opgenomen zijn in deze regering. En zolang president Kabila er niet in slaagt om een politiek akkoord te sluiten met deze twee grote opposanten, zal hij onvoldoende draagvlak hebben, ook bij de bevolking, om aan de macht te kunnen blijven.
Ja, Tshisekedi, een inmiddels bejaarde oud-gediende, die sinds deze zomer weer terug is in Congo, en Katumbi een wat jongere, dynamische oppositieleider die voorlopig naar het buitenland is gevlucht. Is er kans op dat er met hen nog gesproken wordt? De kerk heeft geprobeerd te bemiddelen. Dat gebeurde ook, er werd gepraat. Daar zou morgen weer over verder gepraat worden. Maakt dat nog enige kans?
Ik denk van niet. De benoeming van de nieuwe regering is eigenlijk een signaal naar Katumbi, naar Tshisekedi en zelfs naar de hele internationale gemeenschap dat president Kabila gewoon zijn eigen zin wil doorvoeren. Hij heeft een nieuwe regering. Hij gaat proberen om met heel veel repressie en geweld ieder protest in een kiem te smoren. En hij gaat eigenlijk gewoon proberen om verder te besturen. sturen. Zonder enige vorm van toegevingen naar deze twee grote opposanten.
Ja, nou heeft die oppositie die dus niet met hem wil samenwerken, heeft zich tot nu toe nog redelijk terughoudend opgesteld. Tshisekedi heeft echt per video nu opgeroepen, nu is het genoeg, nu moeten we de straat op. Wat voorzie jij van als het tot een uitbarsting komt in Congo? Hoe gaat die er dan uitzien?
Ik denk dat de uitbarsting er al is. Het feit dat Tshisekedi nu ook expliciet heeft gevraagd om president Kabila niet meer te erkennen als wettelijk president van Congo en om zich vreedzaam te verzetten tegen hem, is op zich al een zeer belangrijk gegeven. Tshisekedi, zeker in de hoofdstad Kinshasa, is toch wel een van de weinige politicus die heel veel mensen kan mobiliseren. Ik zie twee mogelijke scenario's. Ofwel slacht president Kabila erin om met heel veel geweld aan de macht te blijven, een beetje zoals in buurland Burundi. Maar dan zal hij zeer veel legitimiteit verliezen, niet alleen in de regio, maar ook internationaal. Mm-hmm. En een tweede scenario is dat de jonge mensen die vandaag op straat komen, die zeer vastberaden zijn, er toch in slagen om op straat te blijven komen en om te mobiliseren, te blijven mobiliseren. En dan denk ik dat we toch ook moeten rekening houden met een mogelijk scenario waar bepaalde militairen het entourage van Kabila zullen zeggen van wij stappen niet mee in de verdere onderdrukking van de bevolking en dat zij eigenlijk zich tegen de president zouden keren. En dan komen we eigenlijk in een scenario van een militaire staatsgreep. En ik hoop voor Congo dat nog zal belet worden. Dat het vertrek van president Kabila het resultaat zal zijn van een vreedzaam verzet en niet zozeer van een gewelddadige militaire coup.
Want stel dat er zo'n militaire coup plaatsvindt, dan gebeurt dat vermoedelijk door mensen die inderdaad die grote belangen hebben bij de bestaande machtsstructuur. Die zullen dan niet meteen genegen zijn om wel met bijvoorbeeld Tshisekedi of Katumbi te onderhandelen.
Ja, het is een beetje vroeg om dat te zeggen. Maar ik denk dat wie ook een staatsgreep pleegt, dus vanuit het militair apparaat, dat die persoon sowieso rekening zal moeten houden met die twee belangrijke politieke figuren. Ik sluit trouwens ook niet uit dat er misschien ergens een samenwerking zou kunnen zijn tussen die verschillende groepen. Dus zowel tussen militairen als politieke opposanten.
Ja, nu hebben de buurlanden zich in diverse stadia van alle ellende waar Congo de afgelopen 40 jaar doorheen is gegaan, vaak bemoeid met het land. Hè? Vanuit Rwanda, vanuit Burundi, vanuit Oeganda, vanuit Angola op een gegeven moment. Hoe is dat op dit moment? Wat voor invloed hebben die?
Ja, ze hebben een zeer belangrijke invloed. Het overleven van president Kabila hangt deels ook af van die buurlanden. In het westen, dus in de buurt van Kinshasa, is het vooral uitkijken naar de positie van Angola en Congo-Brazzaville. Een aantal jaar geleden zouden zij zeker nog gekozen hebben om verder te gaan met president Kabila, maar daar zien we toch wel dat er een verandering is. Dat zij ook wel beseffen dat president Kabila vandaag een obstakel geworden is voor de stabiliteit in Congo en in de regio. Dus ik sluit niet uit dat ze hem zouden laten vallen als de situatie volledig zou ontsporen. En in het oosten van het land zien we dat Oeganda en Rwanda toch ook wel aan het kijken zijn in welke mate ze nog kunnen blijven samenwerken met de president. Het zal een beetje ervan afhangen hoe hij de situatie gaat kunnen controleren de komende dagen.
Heeft het Westen nog enige invloed?
Ik denk het wel. Het Westen heeft een aantal weken al een aantal initiatieven genomen. De Amerikanen hebben sancties afgevaardigd tegen 5 mensen van het veiligheidsapparaat. De Europese Unie heeft dat vorige week gedaan. Tegen 7 figuren, waaronder ook het hoofd van de presidentiële garde, het leger van Kabila. Mm-hmm. En dat zijn toch wel belangrijke initiatieven dat ook een zekere impact heeft. Hè. Mensen zijn toch wel bang dat ze vandaag op een sanctielijst staan. Ja. En andere personen die er nog niet staan, proberen toch wel te zien in welke mate dat ze dat nog zouden kunnen beletten. Ik denk dat het Westen vooral diplomatieke druk moet blijven verhogen op president Kabila, zodat hij toch vreedzaam nog de macht zou afstaan. Want anders gaan we naar een complete chaos gaan.
Nadia Nsai, ik dank je hartelijk.
Dank je wel.
Bureau Buitenland. Met Chris Keine.
Brazilië werd een jaar geleden opgeschrikt door het Zika-virus. En Zika, dat wordt door muggen verspreid, zoals u vermoedelijk weet, en is ook seksueel overdraagbaar. Bij ongeboren baby's kan het ernstige schade aanrichten. Sinds november 2015 kwamen in heel Brazilië meer dan 2200 baby's ter wereld met microcefalie, een te kleine schedel. En dat zou veroorzaakt zijn door dat virus. Vooral in het arme noordoosten van Brazilië werden veel van dat soort baby's geboren. Zoals in de deelstaat Pernambuco. Correspondente Katie Sherif reisde terug om te weten hoe het nu gaat met de baby's en hun moeders.
Roze jurk aan met stippen. Ah, nothing from touch. Geen zin. Het is jouw feest vandaag.
Je bent todo mundo pra casa, então dá até parabéns.
Vandaag is het feest, want Gracie is 1 jaar oud. Een mijlpaal voor haar ouders Felipe en Inabella. Gracie is een van de meer dan 2200 Braziliaanse baby's die tot nu toe werden geboren met een te kleine schedel veroorzaakt door het Zika-virus.
Tudo sob controle, alles onder controle.
Ai, tudo sob controle. Tá saindo do jeito que eu planejei.
Alles gaat goed zoals ik het gepland heb. Tot nu toe bijna iedereen is er al.
Chegou, que eu convidei.
Inabella is iets wat bezweet van al het rennen. T-shirt ook aan met de foto van de dochter erop. 1 jaar is ze. Dat eerste levensjaar. Hoe heb je dat beleefd?
Ai, pra chegar até aqui foi uma luta, né? Os médicos deram 3 meses de vida.
De doktoren toen ze geboren werd zeiden dat ze maar 3 maanden zou leven, hooguit. Maar dat we dus zo ver al zijn gekomen, daar ben ik heel blij om. Krijgen jullie genoeg hulp van de overheid?
Nou, benefício dela foi negado, eu não recebo Bolsa Família.
De uitkering voor baby's met microcefalie is geweigerd. We krijgen geen hulp bij de aanschaf van medicijnen. Ik moet de speciale melk voor haar, die heel duur is, ook betalen.
E a gente vive de doações, como na festa também.
We leven nu eigenlijk van donaties van mensen om ons heen die het goed met ons voor hebben. Zo ook dit feest hebben we alleen maar kunnen organiseren met dank aan alle donaties. Parabéns.
Que a maioria dessas crianças vem de famílias de baixa renda.
De meeste slachtoffers werden geboren in de armste sociale klasse, zegt advocate Viviane Guimarães. Ze geeft de ouders van baby's met microcefalie juridische hulp.
Que recebam salário mínimo R$880, que é o nosso salário mínimo brasileiro.
De overheid biedt een uitkering aan getroffen gezinnen van 1 minimumloon, omgerekend zo'n €240. Maar de kosten voor onder meer medicijnen en ook speciale babymelk zijn daarmee nauwelijks te dekken.
60% dos pedidos eles são negados.
Bovendien worden de meeste uitkeringsaanvragen afgewezen, omdat de inkomenslimiet heel laag ligt. Veel gezinnen vallen zo buiten de boot, zoals ook dat van Gracie. Advocaat Guimarães probeert nu via de rechter die uitkeringen alsnog af te dwingen.
Dus que a gente está mapeando, pegando a documentação para dar entrada.
We rijden over een hele hobbelige weg. Oh, het wordt nu een zandweg. Hier staan wat paarden onder de schaduw van een klein boompje, maar verder heel veel dode bomen.
Wat is de halo?
Ellie Teng? Mijn vader heeft een paard. Naar rechts hier, naar rechts hier.
De 3-jarige Davy wijst de weg naar het dorp van de Xucuru-Indianen.
Oh, dit dorp!
Zijn geboorteplaats in het droge binnenland van Pernambuco.
Oh, dit dorp!
Hij verhuisde kort geleden met zijn ouders naar de stad. Moeder Jayani heeft zo beter toegang tot zorg voor baby Nathalie, die net als Gracie werd geboren met microcefalie.
We zijn er. Chegamos!
Nathalie, kom hier.
Ik heb mijn baby doen.
Het is heel erg warm, maar ook vooral heel erg stil hier.
Ben tranquilo.
Heel rustig, zegt Jajani. Quantos kilos ela tem agora? Hoeveel weegt ze nu? Dik 1 jaar oud?
Ela tá com 7.
7 kilo. É pouco, né? Dat is weinig.
É muito pouco.
Uit de neus van Nathalie komt een zonde, hè?
Foi colocada por conta do baixo peso dela.
Nathalie is er duidelijk slechter aan toe dan Gracie. Ze is iets ouder, maar veel kleiner.
Nathalie mesmo estão desconfiando que ela desenvolveu a hidro.
Oké.
Hidrocefalia.
Het grote probleem nu is dat ze ook een waterhoofd begint te ontwikkelen. Te veel hersenvloeistof in haar al te krappe schedel. Ja, en dat is heel gevaarlijk. Dus moet binnenkort weer worden geopereerd.
Sério que ela faz a cirurgia para colocar uma válvula.
Waar geniet je het meest van?
O sorriso. o sorriso. É o que eu mais gosto.
De glimlach. Het is het mooist.
É porque assim, como ela não fixa olhar na gente.
Omdat ze ons niet goed kan zien, ze kijkt ons niet echt aan, is zo'n glimlach dan waar ze mee communiceert en laat zien dat ze onze liefde voelt.
É o carinho da gente, o que a gente tá falando com ela.
There is a possibility of all the problems, even without any morphological manifestation.
Zika zorgt voor veel meer afwijkingen dan alleen het te kleine schedel, zegt viroloog Lindomar Pena van onderzoeksinstituut Fiocruz.
We are calling it not microcephaly associated with Zika. We are calling development problems, the congenital Zika.
Steeds meer baby's die ogenschijnlijk normaal werden geboren, blijken in de loop van het eerste jaar toch neurologische problemen te ontwikkelen.
So we should follow, really follow. All the three children that were born with microcephaly.
Alle baby's waarvan de moeder tijdens de zwangerschap met Zika werd besmet, zouden moeten worden gevolgd.
But also the children born to mothers who had Zika virus infection during pregnancy.
De al getroffen kinderen moeten zoveel mogelijk worden gestimuleerd. Zoals baby Gracie.
Você tá muito linda de verde.
Mooie groene jurk aan, zegt de fysiotherapeute.
Isso, fisioterapia pra Gracie.
Wat gaat u nu doen?
Eu vou fazer alongamentos, né? Trabalhar toda a parte de alongamento, tanto em membro inferior como em membro superior.
Ze gaat er vooral helpen met te leren strekken en de voeten goed te plaatsen.
Tá ela sentadinha para ela ter um melhor equilíbrio.
Ook zullen ze de zittende houding trainen, want dat heeft ze nog niet goed onder controle. In de wachtkamer van de fysiotherapeuten gaat het met Gracie's leeftijdsgenootje Nathalie helemaal niet goed.
Hoe is het?
Baby Nathalie begint nu over te geven. Ach, meisje. En nu zijn we op weg in de taxi naar de eerste hulp van het ziekenhuis.
Ela tá muito fraca, ela tá vomitando, ela tá tendo diarreia, ela tá tendo febre.
Ze is hartstikke ziek, ze heeft overgegeven, ze heeft diarree, ze is heel zwak, ze heeft een beetje koorts.
Até mesmo para os médicos, né? Se pra gente é uma surpresa enorme.
Dus elke keer weer wat nieuws en als de dokters het niet eens begrijpen, stel je voor hoe het dan voor ons is als moeders.
Meu Deus, o que é que vai vir pela frente?
Tá tudo bem? Pode parar, pode parar.
Nathalie moet weer spugen.
Porque o bebê tá passando mal.
Eita, mamãe. Eu vi uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou.
Hoe ziet jullie leven er over 5 jaar uit?
Pergunta difícil. Muito difícil. Eu não sei nem daqui para amanhã.
Ik weet niet eens hoe de dag er morgen uitziet. Laat staan over 5 jaar, zegt Inabella.
Eu queria ver minha filha correndo pelo quintal.
Maar ik hoop dat Gracie kan lopen. Dat ze een pen kan vasthouden. Misschien gaat ze naar school. Ik hoop vooral niet meer afhankelijk te zijn van donaties.
Você não deu remédio à criança? Eu não tive dinheiro para comprar.
De dokter vroeg eens verontwaardigd waarom ik geen medicijn had gegeven toen ze op één dag meerdere epileptische aanvallen had. gewoon weg omdat ik geen geld had.
Que eu tivesse condições de não tá pedindo.
Je hand ophouden als moeder, dat is het allerergste.
Do sol la si 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 do re mi fa fa fa. Hey, mamãe. A outra música, como é? Bom dia. O sol já nasceu lá.
Tot zover een reportage van correspondent Katie Sheriff uit Brazilië. Mede mogelijk gemaakt door het Postcode Loterijfonds voor journalisten. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Zometeen langs de lijn en omstreken met Renze Klamer en Robert Meder. Nu eerst het NOS Nieuws.
NPO Radio 1.
Gelezen door Kees Groot.
Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Dat deed de terreurbeweging via het eigen persbureau AMAK. De 23-jarige Pakistaanse asielzoeker die vastzat voor betrokkenheid is vrijgelaten. In de cabine van de gebruikte vrachtwagen zijn geen sporen van hem gevonden. Een uitgeprocedeerde asielzoeker is overleden nadat hij vanmiddag in Maastricht was aangehouden en daarbij onwel was geraakt. Hij verzette zich hevig, de politie werkte hem samen met omstanders tegen de grond. Getuigen zeggen dat er bij de man een nekklem is aangelegd, maar de korpschef ontkent dat de politie dat heeft gedaan. Minister Bussemaker vindt het zorgelijk dat zoveel leerlingen een dyslexieverklaring krijgen. Met zo'n verklaring mag je bijvoorbeeld langer over een examen doen. Op sommige scholen heeft meer dan 20% van de leerlingen zo'n dyslexieverklaring, terwijl ongeveer 10% normaal is. Het kabinet wil nader onderzoek. En een boekhouder van een transportbedrijf uit Rotterdam is opgepakt voor fraude. Hij zou miljoenen euro's van het bedrijf aan zichzelf hebben overgemaakt. De 55-jarige man zou het geld hebben gebruikt om huizen en luxe auto's van te kopen. Hij is half november al opgepakt. Het transportbedrijf heeft de boekhouder op staande voet ontslagen.
NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken.
Met Robert Meder en Renze Klamer.
Een hele goede avond. Tot 11 uur is dit langs de lijn en omstreken met de persoonlijke verhalen uit het nieuws en de sport.
Ja, wensen kopen in een winkel. In Nijmegen is de allereerste Wish Winkel. Wish Winkel, waarom zeg ik dat zo raar? Wish Winkel. Geopend waar je al vanaf 2 euro een ziek kind blij kunt maken. Hoe dat werkt, dat horen we zo van de initiatiefnemer Bert van Plateringen.
Verslaggever Reinoud Meijer was vanmiddag bij de uitreiking van de gouden toiletborstel. Ja, ja, dat bestaat. Een belangrijke onderscheiding, zo leerde hij.
En ook vanavond aandacht voor cultclub Telstar bijvoorbeeld. En een opmerkelijke expositie in het Haagse Bredius Museum. Voor het eerst zijn versneden, jawel, versneden meesterwerken weer aan elkaar gemaakt. De schilderijen zijn niet eerder zo te zien geweest.
En natuurlijk volgen wij het nieuws uit Duitsland. Wilt u meepraten over wensen of over wc's? Dan kan dat op Twitter. Gebruik dan even de hashtag LDLEO. Onze gasten zien hier aan tafel. Op dit moment is dat er 1. Dat kan ook. Via de webcam staan er hier 5. Dan weet je dat dat je bekeken kunt worden via nporadio1.nl.
Eerst even naar Duitsland. Want u weet het, Duitsland werd gisteren opgeschrikt door een aanslag op de kerstmarkt in Berlijn, waarbij 12 doden te betreuren zijn en 50 bezoekers gewond raakten. Begin vanavond werd bekend dat de 23-jarige Pakistaanse verdachte is vrijgelaten. En zojuist werd bekend dat IS de aanslag zou hebben opgeëist. Contact met Judith van Hulsbeek in Berlijn, onze NOS-correspondent. Judith, wat kun jij ons vertellen nu?
Ja, inderdaad, het is echt net naar buiten gekomen via een Twitter-adres of het persbureau AMAK, waar IS vaker aanslagen opeist. Daar noemen ze hem een soldaat van de Islamitische Staat. Eisen ze dus die aanslag in Berlijn op. We weten nog niet heel veel meer dan dat. Behalve dat ook meteen experts wel zeggen dat het nog niet hoeft te betekenen dat deze aanslag echt is gecoördineerd, bijvoorbeeld door IS. Maar ze kunnen het ook achteraf hebben opgeëist. Maar het is wel bijzonder natuurlijk dat de verdachte zelf nog op vrije voet is. Dat we nog niet geen idee hebben wie dat is.
Ja. Nee, oké. Okay, ja, want die verdachte die werd vastgehouden sinds gisteravond, waarvan we in het begin dachten, nou, dat is de dader. Die is dus weer vrijgelaten. Wat was precies de reden daarvan?
Een bizarre ontwikkeling vandaag inderdaad. De verdachte waar we van eigenlijk meteen vanaf het begin dachten dat het de dader was. Ook omdat de politie zei, de coast is clear, zeg maar. Alles is veilig. Er zit een verdachte vast. Daar bleek inderdaad vandaag dat er niet genoeg bewijs is of verdenking om hem vast te houden. Ze zeggen wel, we houden hem in de smiezen, maar ze hebben dus duidelijk niet genoeg om hem vast te houden. En dat betekent dat we een dag, meer dan een dag nadat het gebeurd is, geen idee hebben wie wie het is. De dader op vrije voeten. En op dit moment zijn er ook maar heel weinig aanwijzingen. De politie heeft mensen opgeroepen om hem mee te helpen. Zoeken video's in te sturen bijvoorbeeld. Om dat verder te helpen.
Ja, ik vind het eigenlijk best wel een naar idee ook. Ik bedoel dat je dit kunt doen en dat je nooit helemaal een stad helemaal hermetisch kunt beveiligen. Nou, daar kan ik nog bij. Maar dat je dus in het midden van de hoofdstad van Duitsland een aanslag kunt plegen en vervolgens die stad uit kunt komen. Waar natuurlijk ontelbaar veel camera's moeten hangen zonder dat iemand je nog kan pakken. Dat vind ik eigenlijk bizar.
24 uur hebt inderdaad ook om weg te komen. Ja, het is mij nog niet helemaal duidelijk of ze in die tijd ook echt niet gezocht hebben naar andere daders. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar er wordt hier al wel ook veel kritiek gegeven. Ook weer een blunder naar wat er in Dresden is gebeurd toen met die terreurverdachte die zelfmoord pleegde in die cel. Nu weer een blunder. Zo is in ieder geval de kritiek, maar er is nog net iets te weinig bekend of dat ook echt zo is. Maar ja, het is ook natuurlijk een eng idee dat hij of zij op vrije voeten is.
Ja. Aan het begin van de avond was er een herdenking in de Gedächtniskirche. Hoe is dat gegaan en wie waren daar bijvoorbeeld?
Het was een herdenkingsdienst inderdaad met 800 mensen. Vooral genodigde gasten, Merkel, de president. Het was een ecumenische dienst, dus veel mensen van verschillende geloven. Er werd veel gezongen, gebeden. Het ging echt om samen rouwen, om samen verwerken wat er is gebeurd. Steunbetuiging aan de nabestaande slachtoffers. Laten zien dat Berlijn samen hierom rouwt en samen sterk gaat en zich niet laat verdelen. Dat was in ieder geval wel het beeld wat er in die kerk hoe het daar eruit zag.
Ja. Hoe gaat het met de kerstmarkten nu in Duitsland? Zijn die allemaal per direct gesloten of verschilt dat?
Vandaag zijn ze gesloten gebleven in Berlijn. En dat was op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Berlijn, zeg maar. En dat was niet uit veiligheid voor veiligheidsvoorschriften, maar uit piëteit met de slachtoffers. Morgen zouden ze eigenlijk weer open gaan, maar dat is nog niet duidelijk. Maar dat zou dus moeten mogen in ieder geval, maar wel soberder. Geen muziek, geen optredens, niet te uitbundig allemaal. In andere steden zijn inderdaad wel de kerstmarkten open gegaan met veel extra beveiligingsmaatregelen. Er zijn op verschillende plekken van die betonblokken neergezet tegen dit soort aanslagen. Ja. Het is niet. Dit was duidelijk minder bezoek. Ik zag een reportage bijvoorbeeld uit Düsseldorf. Duidelijk minder bezoek, maar niet. Mensen laten zich niet helemaal wegjagen.
Nee, precies. Gisteren beschreef je ook al dat de situatie eigenlijk al vrij kort na het verschrikkelijke incident redelijk kalm was. Nu was er vandaag wel weer even paniek in Keulen. Daar was een vrachtwagen tegen een kraampje gereden. En ook was er nog in het Hauptbahnhof een bommelding.
Ja, ik kan me voorstellen, dat heeft met zenuwen te maken, denk ik ook. Ik denk dat mensen veel sneller dingen gaan melden op dit moment. Autoriteiten zijn natuurlijk ook heel erg gespitst om alles aan te pakken wat ze horen. Die zenuwen die zijn er zeker wel, inderdaad. Dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven.
Ja, het bleek gelukkig in beide gevallen. Die vrachtwagen tegen kraampje was een ongelukje en die bommelding bleek vals.
Ja. Ja. Er zijn midweekse voetbalwedstrijden in de Bundesliga. Ik geloof 9 duels, vanavond 4. Morgen het BSC, de club uit Berlijn. Is er iets bekendgemaakt over extra veiligheidsmaatregelen rond bijvoorbeeld die voetbalwedstrijden, waar altijd zoveel mensen op afkomen?
Grote evenementen worden allemaal extra beveiligd, inderdaad. Dus agenten hebben ook extra uitrusting. Hè? Allemaal kogelwerende vesten, mitrailleurs bij zich. Net als vandaag, inderdaad, wat je al zag bij de verschillende wedstrijden, zal er een minuut stilte ook wel zijn. De rouwband wordt gedragen. Vooralsnog gaat alles nog gewoon door.
Ja. Goed, dankjewel voor nu, Judith van der Hulsbeek. Als er meer nieuws is, dan breng je dat direct natuurlijk hier op NPO Radio 1.
Een lege winkel, een volgeschreven muur en kerstmuziek op de achtergrond. Nou, als je dat bij elkaar zet en je denkt aan de winkel, dan denk je op het eerste gezicht misschien dat is een beetje saai, maar dat is toch echt het decor van de allereerste Nederlandse Make-A-Wish, of eigenlijk gewoon Wish Store in Nijmegen. Dat is een winkel waar geen producten worden verkocht, maar wensen. Je kunt er dan €2 geven en voor die €2 mag je dan vervolgens een wens op een muur schrijven en tegelijkertijd de droom van een ernstig ziek kind laten uitkomen. Daarover praten we met Bert van Plateringen, hier aangeschoven van Make-A-Wish Nederland. Welkom. Ik kan daar dus heen gaan, naar die winkel. Dan loop ik binnen, dan zie ik gewoon Een grijze muur, een witte muur en een paar stiften?
Het is een lichtblauwe muur die een beetje tot de verbeelding spreekt. Een beetje een sprookjesachtige omgeving waar je binnenkomt. Met mooie kerstbomen en een beetje van die rook over de vloer heen.
Oh, zo.
Ja.
Jullie pakken wel uit, zeg.
Je moet wel een beetje in de beleving komen. Dat je het prikkelt wel een beetje de fantasie natuurlijk.
Mooie verlichting natuurlijk.
Ja. Mooie, sfeervolle kerstmuziek natuurlijk in deze tijd van het jaar. En inderdaad, voor €2 mag jij een wens kopen. En de bedoeling is dat je niet een wens voor jezelf op de muur schrijft, maar een wens voor iemand anders. En dat kan eigenlijk iedereen zijn. Dat kan een naaste zijn, een familielid, een broer, een zus, een buurman, waarvan je denkt, van, nou, die heeft echt een hele wens waar hij zijn hele leven al mee rondloopt.
Oké, het hoeft niet voor een ernstig ziek kind te zijn.
Nee. Nee, de wensen voor van ernstig zieke kinderen, die vervullen wij als Make-A-Wish.
Mm-hmm. Met die €2 die gedoneerd
wordt. Met die
€2
die draagt daar zeker aan bij. Dus het is meer om de mensen te betrekken bij het werk dat wij doen. En om ze ook in deze tijd van het jaar iets terug te geven aan een ander.
Ja, precies. Maar het mag dus ook gewoon zijn, ik wil dat Robert een keer een mooie kersttrui krijgt. Dat kan ook al een wens zijn. Om even de laagdrempeligheid aan te geven.
Zeker.
Als ik jou daar blij van maak, dan wil ik best een kerst kopen.
Ik heb er €2 voor over.
Voor de €2 heb ik daar wel voor over. Maar even voordat we naar de wensen gaan. Want je krijgt natuurlijk echt bizar veel verschillende wensen.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat er echt ook hele leuke tussen zitten. En dat er hele misschien dramatische tussen zitten. Emotionele. Voordat je dat gaat doen, ben ik toch wel benieuwd wat voor mensen dat nou zijn die binnenkomen.
Dat zijn allerlei soorten mensen. Het is natuurlijk druk op straat. De kerstinkopen worden gedaan. Er komen jonge mensen op af. Jonge gezinnen, oudere mensen. Het is natuurlijk nieuw, dus mensen moeten wel een beetje wennen. Van, hey, een lege winkel inderdaad. Wat moet ik daar? Maar met een beetje uitleg snappen ze toch wel wat de bedoeling is.
En wat het is een hele moeilijke vraag. Dus ik kan me ook voorstellen dat ze even willen nadenken of gewoon doorgaan met boodschappen en zeggen, nou, kom ze meteen nog wel even terug.
Nou, dat gebeurt dus regelmatig de afgelopen dagen. Dat ze eerst even de kerstinkopen doen en dan met volle boodschappen terugkomen en dan even hebben nagedacht. En tante Lena uit Lutjebroek, die denkt, nou, daar heb ik nog wel een wens voor. En die geven €2 en zetten die wens voor tante Lena op de muur.
Ja.
Je hebt ook nog opties, hè? Want je kunt ook, geloof ik, een wensmunt kopen, klopt dat?
Ja.
Daar las ik iets over.
Ja, met de winkeliersvereniging hebben we afgesproken dat als je €5 betaalt, dan krijg je een wensmunt. En daar kun je in een aantal winkels in dat winkelgebied kun je een leuk presentje krijgen.
Zodat in de winkels dan ook weer reclame wordt gemaakt voor de Wish Store waarschijnlijk.
Ja. Ja, uiteraard hopen we ook dat mensen vanuit de winkels naar de winst toe gaan. Dus andersom. Ja.
Ja, we gaan zo praten met iemand die een wens in vervulling wil zien gaan. Of al heeft laten gaan via jullie foundation. Hè, waardoor dus die €2 dus voor bedoeld is. Maar even die wensen. Want ik ben toch wel benieuwd naar die wensen. Wat zijn zo al de wensen die worden opgeschreven?
Nou, die zijn heel divers. Er zijn mensen, nou, dat sluit een klein beetje aan bij waar we het hiervoor over hadden. Die willen die wensen wereldvrede. Nou, dat is natuurlijk iets heel groots wat wij niet voor elkaar kunnen krijgen. Maar ik heb ook een wens gezien van een meisje die wil met de oma naar de Efteling. En iemand die wil zijn oudere broer laten parachute springen omdat hij weet dat hij hoogtevrees heeft. Dat zijn hele laagdrempelige wensen. Die voor ons uitvoerbaar zijn. En we willen ook de komende weken 3 van deze wensen laten uitkomen.
Je kiest er 3 over een periode van?
De Wish Store is in totaal 3 weken open.
Oké, en daarvan kiezen jullie 3 wensen?
Ja.
Maar dat is natuurlijk best wel moeilijk, want het is dan heel erg appels met peren vergelijken als de wensen zo uiteenlopen.
Ja, maar wat ik zeg, sommige wensen kunnen we gewoon niet uitvoeren.
Oké, dus je hebt deel wat praktisch zeg maar afvalt, wereldvrede, nou, wordt wat lastig. Maar de Efteling of parachutespringen of een dagje circuit Zandvoort of een nieuwe auto, ik zeg maar even wat.
Ja, daar zullen we nog met de jury even goed ons over moeten buigen.
Oké, daar gaan de jury over.
Ja. Ah, moeten we het niet gewoon zien als een loterij? Je koopt een loodje en van dat geld wordt iets goeds gedaan. En als je wat wint is het fijn, maar het gaat natuurlijk niet om het winnen van die wens, denk ik. Daarom schrijf ik niet op de muur.
Dus. We zien ook dat mensen, als we zeggen, nou, wereldvrede kunnen wij niet voor u, kunnen we niet voor u vervullen. En dan zeggen ze, ja, maar dat goede doel, ik geef het geld en ik gun dat. Sommige mensen geven ook meer dan €2. Omdat ze gewoon het idee leuk vinden en in deze tijd het goede doel willen steunen.
Dan dus ze zien het ook heel groot op de muur schrijven als ze dan veel hebben betaald.
Nou, nee.
Dat kan ook, hè, dat je dan heel de muur voor gaat kopen.
Goed. Ja, dat is dan weer foul play, zeggen we dan. Quincy van Ooyen aan de telefoon. Quincy, goedenavond.
Yes, goedenavond.
Je bent 17 jaar.
Yes.
En je leidt aan een ernstige nierafwijking. Je staat op de wachtlijst voor een niertransplantatie. En je mocht via Make-A-Wish je wens in vervulling laten gaan. Laten we eerst even zeggen wat je wens was. Daar ben ik benieuwd naar.
Mijn wens was om voor een groot publiek te staan. Ik ben DJ en producer, dus ik wilde graag draaien voor een publiek wat ik nog nooit eerder had gedaan.
Mm-hmm. En?
Ja, wel voor het publiek, maar voor een groot publiek natuurlijk. En die wens is uitgekomen.
Cool. Dat was, ja.
Ja. Hoe? Vertel eens.
Ik werd opgehaald in een limousine. En toen heb ik eerst vliegles gehad.
Hmm? Vliegles?
En, ja, vliegles. Dat was ook nog een... ja, dat hadden ze erbij geregeld.
Het was een wens on the side, zeg maar.
Dat gewoon een soort van bucketlist gemaakt of zoiets eigenlijk.
Voor later, voor een jet, weet je wel. Dan kan ik mijn eigen vliegtuig vliegen.
Goed zo. Heel goed.
Ja. Groot denken, dat is mooi. En toen?
Toen zijn we naar Zandvoort gebracht. Dat was een strandfeest. En daar heb ik een kwartiertje, half uurtje mogen draaien. Zoiets, ja.
Voor hoeveel mensen?
Hoeveel mensen? Dat waren er denk ik wel 300-400, zoiets.
Zo, mooi. Ja. En zo'n dag, hè, zoiets. Heb je dan ook een dag, als je erop terugkijkt, dat je denkt van, nou, ik heb echt die dag gewoon niet aan mijn ziekte gedacht?
Ja, dat sowieso natuurlijk. Daar is WNQS natuurlijk ook voor. Die willen voor de kinderen willen ze natuurlijk iets goeds doen, zodat ze even hun ziekte kunnen vergeten. Snap je wel? En dat is heel goed gelukt.
Ja.
Ja.
Nu begreep ik ook dat jij van Bert, dat jij wel een nier krijgt en dan nog van je moeder ook. Klopt dat?
Ja, mijn vader was ook een match, maar mijn moeder was net iets beter. Dus een betere match. Dus ik krijg de nier van mijn moeder inderdaad. Ja.
Oh, wat mooi.
Ja, wanneer gaat dat gebeuren?
Het zou afgelopen zomer eigenlijk gebeuren, maar ze willen het zo lang mogelijk uitstellen. Mijn nieren zijn nu ongeveer 120%. En onder de 15% dan moeten ze getransplanteerd worden. Ja. Het ziet er naar uit dat het aankomende zomer vakantie wordt.
Nou, hopen dat het allemaal goed afloopt.
Zeker, ja.
Ja, nou fijn dat je dankzij Make-A-Wish een mooie dag hebt gehad. Dankjewel even voor je verhaal. Yes. Dankjewel, Quincy van Nooyen.
Ja. Het is mooi, Bert, dat als je hoofd waarschijnlijk vooral daarna staat, dat je dan even wat anders moois kunt doen. En dat jullie daarvoor inzetten natuurlijk.
Ja, precies. En dat is wat Quincy net zei, dat is de kern van ons werk. Wij willen ernstig zieke kinderen waarvan hun levensritme in het teken staat van ziekenhuisbezoeken onderzoeken en niet het leven kunnen leiden wat kinderen zouden moeten leiden. Wij willen ze even voor een periode uit dat patroon halen. En ze laten dromen over een allerliefste wens. En het is ook altijd de wens van het kind. Dus het kan van iets heel kleins tot iets heel groots zijn.
Hoe groot is je muur?
Hoe groot is mijn muur?
Nou, die van de winkel, laat ik maar even zeggen.
Daar kunnen nog wel wat wensen op.
Oké, okay, ja, ja, het moet nog kerst worden natuurlijk. En hij is open tot, wat is het, eind december dan?
Tot 30 december, de laatste openingsdag.
Wat doe je dan als die voor is?
Ja, dan doen we er even een tussenwandje. Zetten
witte.
We er gewoon voor.
Ja, de vloer.
Nee, maar nog even, want dat is natuurlijk een andere wens. Hè? Wat op de muur gaat, is niet de wens die we net hebben gehoord. Die worden van die donaties, worden die wensen uitgevoerd. Ik was even benieuwd, als je dan een keuze moet maken tussen een ziek kind of een net niet ziek genoeg kind. Hoe bizar is dat? Ik bedoel, waar leg je de lat? Van jij komt in aanmerking voor Make-A-Wish en jij niet, want je bent net niet ziek genoeg.
Nou, net niet ziek genoeg bestaat eigenlijk niet. Het is meer dat...
Moet een grens trekken.
Er moet ergens een grens zijn. Dus we hebben wel een lange lijst met ziektes die in aanmerking komen. En als we twijfelen over of het kind wel of niet in aanmerking komt of binnen onze criteria vast, dan hebben wij een medische adviescommissie. Daar leggen wij het hele medisch dossier van het kind neer. Het zijn allemaal medici die actief zijn in de medische wereld uiteraard. En die kunnen dan een go of een no-go geven. Maar net niet ziek genoeg komt eigenlijk niet voor. Het is helaas zo dat kinderen eigenlijk net iets te ziek zijn. Waardoor ze fysiek niet in staat zijn, bijvoorbeeld van Quincy, om een dag naar Zandvoort te gaan, omdat ze dat gewoon fysiek niet redden. En dan gaan we in overleg met de artsen kijken van wanneer kan het wel. En wat is er wel mogelijk met dit kind?
Maar sorry, Rens. Maar
is het dat je alle wensen kunt vervullen die zeg maar...
Nou, het is een heel specialistisch medisch verhaal, maar per jaar krijgen 1200 kinderen in Nederland te horen dat zij een ernstige ziekte hebben. Een ernstige ziekte is een vrij breed begrip, maar het cijfer van 1200 is wat behapbaarder. En wij vervullen ongeveer 550 wensen per jaar, dus nou, we hebben nog een hoop te winnen. We zijn ongeveer op de helft van wat in Nederland zeg maar beschikbaar is, om het even heel plat te zeggen. Dus ja, we hebben nog een hoop te winnen qua bereik van kinderen.
Nou, tot slot. Ik kan me voorstellen dat het enorm emotionele tevreden soms zijn. Hoe hou je dat zelf vol?
Door je heel goed te realiseren waar je het voor doet. En ook vooral te relativeren en ook te genieten op het moment dat je ouders ook met name op zo'n dag en de kinderen ziet genieten. Maar ja, af en toe is het ook goed om even afstand te nemen. Dat merk ik zeker in het dagelijkse werk.
Ja, je komt wel eens thuis en je denkt, dit was een dag.
Zeker, en dan ben je heel dankbaar voor wat je dan zelf thuis op de bank hebt zitten. Dus dat, dat is...
Oké, nog even, tot wanneer kunnen ze wat op de muur wensen?
De winkel is van donderdag tot en met zaterdag geopend. Dus aanstaande donderdag weer open tussen 12 en 5 in de Mariekenstraat in Nijmegen. En dat kan nog aankomend weekend, donderdag tot zaterdag. Zondag is het kerst en volgende week ook nog.
En volgend jaar in meer steden?
We zijn wel aan het kijken of we dit concept in meerdere steden kunnen uitrollen.
Ja. Nou, top dat je even hier was. Dankjewel.
Dankjewel.
Bert van Plateringen was dat, van Make-A-Wish. I can't get you sleep. I think about the implications of diving into deep. Possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just an imagination. Day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows. En overkill om 8 minuten voor 9. U luistert naar Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1.
Vandaag is de gouden toiletborstel uitgereikt.
Je moet het maar willen winnen.
Ja, aan Amsterdam. Die heeft hem dus gewonnen. Dit omdat onze hoofdstad het grootste aantal openbare toiletten telt. Zo blijkt al uit onderzoek van de Maag, Lever en Darmstichting. En dat is van groot belang omdat ons land meer dan 1 miljoen buikpatiënten telt. Verslaggever Reinoud Meijer reed er met Tineke Marcus, directeur van de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland en zelf patiënt, naartoe.
Wij rijden nu weg uit Woerden richting Amsterdam. Ben je nog wel eventjes naar het toilet geweest van tevoren?
Natuurlijk. Altijd als je weggaat naar een onbekende plek, even het zekere voor het onzekere nemen. Even naar het toilet. Zorgen dat je je spullen bij je hebt voor het geval dat.
Wat voor spullen hebben we het dan over?
Nou, altijd even zorgen dat ik in ieder geval een schone onderbroek in mijn tas heb zitten. Maar ook altijd vochtig toiletpapier. Ja, je weet nooit wat je aantreft. Bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa kan het voorkomen dat je ineens heel nodig naar de wc moet. Dat je last hebt van diarree. En als je moet, dan moet je gelijk. En ja, niet altijd is er altijd op een toilet ter plekke toiletpapier aanwezig. Dus handig om dat zelf bij je te hebben.
Deze aandoening, ziekte, is er eigenlijk in verschillende gradaties.
Ja, ik ben eigenlijk op dit moment wel een goede patiënt. Ik kan bijna mijn jubileum vieren. Ik ben bijna 25 jaar patiënt. En nou, daar ben ik eigenlijk ook wel trots op. Want ik heb het in al die jaren gewoon wel leren accepteren, deze aandoening.
Want hoe vaak moet jij doorgaans op een dag naar het toilet?
Nou, nu eigenlijk, de laatste jaren gaat het eigenlijk heel goed. Dan ga ik gewoon normaal, net zoals ieder normaal mens gaat, dus één keer per dag. Maar ja, het kan ook zijn dat als ik iets verkeerd heb gegeten, dat het heel snel gaat. En in de tijd voordat mijn ziekte ontdekt werd, ging ik voor 's morgens 10:30 keer naar de wc.
Dat lijkt me geen pretje.
Nou, dat was het zeker niet, nee. Want dat is heel vermoeiend. Dan heb je ook nog bloed en slijm bij de ontlasting. Ja, dat beperkt je leven.
Nou, we zitten nu een poosje in de auto. Hoe gaat dat?
Ja, dat gaat goed. Een beetje mistig is het hier.
Ja, ik bedoel de vrouw ook, Tineke, hoe is het met de buik?
Ja, met mijn buik gaat het goed op dit moment.
Nou, spraken wij elkaar zo net van tevoren al even. En toen had jij het ook gewoon over poep, een bruine vlek bijvoorbeeld. Jij bent daar best wel open over, hè?
Ja, het is ook ja, wat ik straks ook al zei, hè? Koning, keizer, admiraal, poepen doen we allemaal. Ja, en ik hoef me daar ook niet voor te schamen natuurlijk, want iedereen doet het. Dus waar maken we er zo'n probleem van eigenlijk?
Nee, zo bedoel ik het ook niet, hoor.
Nee, maar dat begrijp ik, hè. Maar dat is wel zo van, het is natuurlijk wel heel gênant als je ergens bent en je zou naar de wc moeten. En dat je dan eerst moet gaan uitleggen waarom je naar de wc moet. Dat is toch gewoon te gek voor woorden.
Zie je soms ook wel weer de humor ervan in?
Ja, ik denk van, je moet je niet laten beperken door dit soort dingen. Het hoort bij mijn leven.
Loop jij eigenlijk wel eens tegen vervelende dingetjes aan waar je misschien later wel een klein beetje om kunt glimlachen?
Ja, moet ik denken aan vakantie in Frankrijk. Ik heb altijd een heel klein toiletemmertje bij me en ga daar in principe niet op. Maar ja, soms sta je wel eens onderaan een berg en is het toilet bovenaan de berg. Ja, dan moet je ineens dat je denkt, ga ik het halen of ga ik het niet? En soms moet ik dan inderdaad toch terug het toiletemmertje pakken en dan toch maar even in mijn tentje gewoon de grote boodschap doen.
Dat is op dat moment natuurlijk niet leuk.
Nee, zeker niet leuk. Ook natuurlijk in zo'n tent, dan heb je gewoon alle geluiden die erbij horen. Ja, je kan niet doortrekken, dus je moet daarna ook weer met je emmertje naar boven. En dan moet je zelf gaan legen. Ik heb een ontzettend lieve man, die zegt dan nog wel, zal ik dat dan voor je doen? Nou, dat gaan we natuurlijk niet doen.
Dat gaat dan een stapje te ver, om hem op pad te sturen met dat emmertje?
Ja, dat vind ik dan, weet je, als ik nou heel ziek zou zijn en niet zou kunnen lopen, dan denk ik van, nou, dan is het heel fijn. Maar als het niet nodig is, nee, dan doe ik dat toch liever even zelf.
Openbare toiletten, ja, hoe is daar eigenlijk mee gesteld?
Ze zijn er zeker niet voldoende. Het betekent in ieder geval voor heel veel patiënten dat die heel goed weten waar de toiletten zijn. Dus die gaan alleen maar die routes fietsen, lopen, daar waar ze zeker weten dat ze naar een toilet kunnen. Ja, en er zijn er gewoon te weinig. En je moet er vaak voor betalen. En het is vaak niet schoon.
Waar gaan wij naartoe?
Ja, wij gaan op weg naar Amsterdam. Daar is op de Dam, wordt de gouden toiletborstel overhandigd door Tineke Schouten aan de gemeente Amsterdam. Want zij hebben tot nu toe de meeste openbare toiletten.
Dat moet jou als muziek in de oren klinken.
Ja, dat klinkt mij zeker, maar het zijn er nog steeds niet genoeg.
Even voor 10:00 dus de uitreiking van de gouden toiletborstel door cabaretier Tineke Schouten als toiletjuffrouw en de start van de campagne De Toilet Hoor. Ik moet zeggen, Robert,
ja.
Ik heb nog geen maag- en darmklachten op zich, maar ik vind het wel een heel goed initiatief. Ik vind het ook heel irritant, zeker als je inderdaad als je echt even nodig moet en er is nergens in de buurt behalve benen van een vies tankstation zonder toilet te bekennen.
Ja. Nee,
is
dat
irritant?
Ja, nee, dat is zeker zo. Toen ik dit luisterde, besefte ik wel dat ik dacht bij mezelf van, waar ben ik toch blij dat ik gezond ben?
Ja, dat je
er zijn van die momenten dat je dat even realiseert. En dit was zo'n moment.
Nou,
je moet er niet in denken.
Dank aan de gouden toiletborstel.
Nou.
Wat hebben we zo meteen?
Nou, Telstar is hier, de Witte Leeuwen. Twee man zelfs. Dennis Bliek, de persvoorlichter. Mark Kanteman en Pieter de Waard, de algemeen directeur van Telstar, is hier ook. En we gaan het nog even hebben over die rubber korrels. Want daar waar het allemaal begon, bij Roelof Bosma, de onderzoeksjournalist van Zembla. Hoe kijkt hij terug op deze misschien wel voor hem bizarre dag? Dat zometeen na 9:00.
Tot dan, eerst het nieuws.
NPO Radio 1.
Het was een heel raar schouwspel, want je zag al die omgevallen kerstbomen, die vernielde kerststalletjes.
Er werd in zekere zin wel rekening mee gehouden dat hier iets ging gebeuren ooit eens. Is het zo dat je dit eigenlijk gewoon nooit kan voorkomen?
Ja, dat is absoluut het geval.
Het NOS Radio 1-journaal.
We kijken elke dag ruim 3 uur televisie. Hoe zit het eigenlijk met de radio, vraag ik niet geheel uit eigen belang.
Nee, dat snap ik. De radio, daar wordt nog volop naar geluisterd.
Met Jurgen van den Berg.
Treitervlogger, het woord van 2016. Maar dat zwaffelen horen bijna niet meer.
Het NOS Radio 1-journaal.
Elke werkdag, 's ochtends van 6 tot 9:30.
Op NPO Radio 1.
Het nieuws van alle kanten.
Beleef deze winter topschaatsen van dichtbij in het vernieuwde Tialf. Van 28 tot en met 30 december schaatsen onze toppers op de Nederlandse titels bij het KPN NK afstanden en Maastart. Dit oer-Hollandse schaatsfeest wil je niet missen. Ben jij erbij? Ga voor tickets snel naar schaatsen.nl/tickets.
Ken je dat? T-shirts die na een paar keer wassen te kort zijn, ofwel lang genoeg, maar dan veel te wijd. Giraf.nl. Lange t-shirts voor mannen. Giraf met een V.
Het KPN NK wordt mede mogelijk gemaakt door KPN, sponsor en fan van Schaatsend Nederland.
Nu ook lange overhemden bij Giraf.nl. Giraf met een V.
Wakker liggen van je hypotheek hoort er een beetje bij, toch? Toch niet. Florius wil dat je onbezorgd kunt wonen. Nu, maar ook straks. Verandert je inkomen, je gezin? Dan zorgen wij dat je hypotheek mee verandert. We zijn er al 70 jaar. En we blijven nog wel even. Hoef je niet wakker van te liggen. Ga naar florius.nl of je hypotheekadviseur. Florius. Hypotheken die meebewegen.
Onze datingpro's laten jou slimmer daten. E-matching. Dating hoger opgeleiden. Durft u het aan?
NPO Radio 1.